Gemeente, wij hebben vanmorgen mogen stilstaan, denken aan de heerlijke gedachtenis, aan de bittere dood van Gods lieve Zoon, onze geliefde zaligmaker, Jezus Christus. Nou was er een voorbereidingsweek aan vooraf gegaan. En nu vanavond nabetrachting, of eigenlijk moet ik zeggen 1 week voorbereiding en 3 maanden nabetrachting. Tot de volgende avondmaalszondag. We willen vanavond ook stilstaan bij wie de Heere Jezus nou is en wat Hij heeft gedaan. Een dag als deze waarin we denken waar onze aandacht op Hem gevestigd staat in de lijdenstijd. En dan zouden we aan de Heere Jezus kunnen denken als de wenende borg. De Heere Jezus heeft geweend in Gethsemane. We zouden aan de Heere Jezus kunnen denken als de biddende borg. Hij heeft het hoge priesterlijk gebed gebeden. En hij heeft tot 3 maal gebeden: Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Ik wil niet spreken vanavond over de wenende borg. Ook niet over de biddende borg. Maar we gaan vanavond nadenken over de zingende borg. En dat is eigenlijk heel opvallend, want dat de Heere Jezus gezongen heeft, dat zal ongetwijfeld vele malen gebeurd zijn, maar het staat alleen hier in deze tekst van vanavond in de Bijbel opgetekend. Het is de enige keer dat nadrukkelijk in de schrift wordt vermeld dat Jezus gezongen heeft, juist nu. Nu hij staat voor de bangste nacht, die ook de laatste nacht zal zijn van zijn leven. En uitgerekend nu zingt hij. Het zingen van de man van smarten, daar gaan we eens op letten. Daarom zet ik boven de preek de zingende zaligmaker. Allereerst ga ik wat zeggen over wanneer hij zingt. De instelling van het avondmaal. Ten tweede wat hij precies zingt. Als zij de lofzang gezongen hadden, staat er. Maar wat is dan die lofzang? Weten we dat? En ten derde met wie hij zingt. Er staat als hij, nee, er staat als zij, meervoud, de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Hij heeft dus niet alleen gezongen, maar er waren ook nog anderen die met hem meezongen. De zingende zaligmaker, wanneer hij zong, wat hij zong en met wie hij zong. Gemeente, onze tekstwoorden die verplaatsen ons weer naar de witte donderdagavond. Naar de paasmaaltijd. De Heer Jezus in de bovenzaal is ergens in een huis in Jeruzalem. En dat hij daar samen met zijn discipelen het laatste paascha gevierd heeft. En tegelijkertijd het eerste avondmaal heeft ingesteld. Nou, dat oude Joodse paascha, wat natuurlijk al eeuwen oud is. Wat al eeuwen werd gevierd, ook voor de geboorte van de Heer Jezus. Maar ook tot op de dag van vandaag nog steeds in de Joodse gezinnen wordt gevierd. En zoals ik dat vanmorgen al zei, het paaslam dat geslacht werd. En waarin het volk eraan dacht hoe de Heere God grote daden had gedaan door zijn volk te bevrijden uit Egypteland. Wat moet dat voor de Heere Jezus betekend hebben als we dus proberen in te denken en in gedachten te gaan naar die zaal waar Jezus met zijn discipelen dat vierde. Dat paascha, dat lammetje waar ze aan dachten, dat zou hij worden in diezelfde nacht en die volgende dag, de Goede Vrijdag. Ze hebben dat paaslammetje gegeten met bittere saus. Wat natuurlijk wees op de bitterheid van de slavernij in Egypte. Maar wat moet er door de Heer Jezus zijn heen gegaan toen hij zelf die bittere saus proefde? De Heere die heeft toen gedacht aan dat bittere lijden wat hem te wachten stond. Hij heeft daar iets van geproefd en gesmaakt, letterlijk. Nou, tijdens die maaltijd stelt de Heere Jezus natuurlijk het nieuwe, de symbolische maaltijd, het avondmaal in. Dat bittere, dat ook het verzoenende lijden zou worden voor zijn kinderen, zijn volk, voor de gelovigen. De Heere Jezus nam het brood en hij brak het. Ik probeer me in te denken wat dat betekent heeft. Hij wist wat hem te wachten zou staan. Hij brak niet alleen het brood, maar hij dacht eraan. dat ook zijn eigen lichaam binnen 24 uur zou worden verbroken. Wij weten niet precies natuurlijk wat er in het innerlijk van de heiland is omgegaan. Maar kunt u zich voorstellen wat er door hem moet zijn heen gegaan. Toen hij dat brood als een beeld van zijn eigen lichaam brak. De drinkbeker die heeft hij genomen en hij heeft er de dankzegging over uitgesproken. Hij heeft die rondgedeeld. Dat is mijn bloed dat vergoten wordt voor velen. En hij stond er nog voor om dat bloed van zichzelf te verrieten. Hij dankt er al voor, de drinkbeker der dankzegging. Omdat hij wist dat zijn eigen bloed betalend bloed zou zijn. Verzoenend bloed. Bloed wat de Vader zou verheerlijken en wat velen, hoort u het, voor velen vergoten. En wat velen zou zaligen, velen zou redden, een ontelbare schaar. De drinkbeker die de Heer Jezus in zijn hand nam, dat zou voor hem een hele bittere drinkbeker worden. Een paar uur daarna zouden ze naar Gethsemane gaan. Daar zou hij in Gethsemane zijn. En dan zou hij bidden, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nu heeft hij de drinkbeker in zijn hand. De drinkbeker die voor de discipelen heil en verlossing betekende. Maar voor hem was die beker een beker van bitter lijden, vervuld met de toorn van God, die hij tot de laatste druppel zou moeten leeg drinken. En hij wist dat. Hij wist dat zijn zweet tot grote druppelen bloed zouden worden. Eng een uur daarna of zo. En dat zijn ziel bedroefd zou worden geheel tot de dood toe. Nou, de Heer Jezus staat daar vlak voor. Over enkele ogenblikken gaan ze naar buiten, richting Gethsemane. En wat doet de Heer Jezus dan? En dan zouden we verwachten, nu wij dat van tevoren weten, nu ze aan het einde van de maaltijd zijn. En nu ze opstappen om naar beneden te gaan door de straten van Jeruzalem richting Gethsemane. Dan zou hij verwachten, en als zij de klaagzang gezongen hadden. Het zou te verwachten zijn dat Christus bijvoorbeeld Psalm 130 had gezongen met zijn discipelen. Uit de diepte van ellende roep ik tot u, met mond en hart. Maar dat staat er niet. Er staat nadat zij de lofzang gezongen hadden vanuit de paaszaal. Dus vanuit die paaszaal klinkt een stem van vreugde naar boven. Nu hij op het punt staat om de weg van lijden in te gaan, voor de poort van de dood, de nacht van het lijden in te gaan, nu is er een loflied op zijn lippen. Dan vragen we, hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Hoe kan je zingen in de laatste nacht? In de nacht waarin je verraden wordt, in de bangste nacht. Hoe kan je dan lof zingen? Nou, ik moet zeggen, gemeente, die lofzang, die stond van tevoren op de liturgie. Want ze gebruikten daar in die paaszaal, waar het paascha en het avondmaal werd gevierd, daar gebruikten ze een liturgie, een eeuwenoude liturgie. Die stond al vast. In elk van die Joodse gezinnen in Jeruzalem, in het hele land, ging het volgens een vastgestelde orde van dienst. Dat zongen de vader al en de voorvaderen. En dat werd altijd weer diezelfde psalm die rond Pascha gezongen werd. Dat stond vast al. Dat was gebruik en gewoonte. Het is opvallend dat de Heer Jezus dat natuurlijk ook van kinds af aan geleerd heeft. Die psalmen die toen gezongen werden. Hij heeft natuurlijk 33 maal Pascha meegemaakt in zijn leven. En de Heer Jezus die heeft dat gehoord en geleerd. En uit het hoofd geleerd. En toen hij als 12-jarige Jezus in de tempel was, ja, toen klonk daar ook rond Pascha diezelfde lofpsalmen en lofzangen die ook hier worden gezongen. En in de synagogen en thuis werd dat allemaal, en in de tempel werd dat allemaal volgens vaststaande liturgische orde gezongen. Wat dan? Nou, dat weten wij. Wat er gezongen werd, dat weten we zelfs heel precies. Die lofzang waar hierover gesproken wordt, dat is Psalm 113, 114, 115, 116, 117 en 118. Zes psalmen. Psalm 113 en 114 zongen ze voor de maaltijd en 115 tot en met 18 zongen ze na de paasmaaltijd. Maar We noemen dat ook wel het groot halleel. Er zit het woord halleluja in. Loof de Heer. Zo begon Psalm 113. Hè? Loof de Heer. En Psalm 118, laat maar eens mee eindigde. Dat eindigde ook met, dat laat ieders Heere goedheid loven. Loof de Heer, want Hij is goed. En dat is natuurlijk ook wel te begrijpen, want men gedacht aan de bevrijding uit de slavernij van Egypte. En daarom moet er in die nacht de lof aan Gods grote daden worden bezongen. Daarom wordt het ook wel het halleel genoemd. Het groot halleel. Het halleluja. De lof van God staat erin centraal. De lofzang op de verlossing. En dat zingt de Heer Jezus nu ook. Weten dat Hij een eeuwige verlossing zal gaan aanbrengen. Voor de zijne. Een eeuwige verlossing voor velen die miljoenen eens zal zaligen. Niet alleen maar een gedachtenis aan die verlossing vroeger, eeuwenlang geleden, maar ook aan die verlossing die Hij zelf op de Goede Vrijdag zou aanbrengen. Nogmaals gemeente, de eerste gedachte is, wanneer heeft Hij gezongen? Hij zong niet, let op, Hij zong niet na het Pascha, Hij zong niet na Pasen, Hij zong ervoor. Hij zong de lofzang niet toen Hij opgestaan is uit de dood, maar Hij zong die lofzang voor het lijden en sterven. En dat is heel bijzonder. Vooraf, als Hij aan het begin staat op de drempel, in die laatste nacht, zelfs in de nacht, ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, in die laatste nacht, al zit je in het donker, al is het de dag voor je dood. Toen Hij het lijden inging. Nou, dat is heel bijzonder. Kan je dan zingen? Ik heb in de voorbereiding gelezen van een dominee. Die heeft gewerkt in het buitenland. En die heeft jarenlang gewerkt als zendeling in Bandung. In Bandung. Nou, er was een ziekenhuis. Dominee Gabe van Duin, gereformeerde dominee. En er was een ziekenhuis. En aan de ingang van dat ziekenhuis stond, net zoals je dat bij IKZ ziekenhuis ook hebt, hè. Nou, aan de ingang van dat ziekenhuis in Bandung, daar stond Psalm 68 vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Dan denk je bij jezelf, joh, dat hangt verkeerd, dat moet niet aan de ingang hangen, dat moet aan de uitgang hangen. Als je eruit komt en je bent door de operatie en je mag weer naar huis. Nee, heel bewust hangt dat aan de ingang van dat ziekenhuis. Hè, als je eruit komt, dan is het niet zo moeilijk, maar als je er nou ingaat om dan te zingen, gelooft zij God met diepst ontzag. Nou, daaraan moest ik denken toen hier bij de lofzang, de Heer Jezus zingt het niet aan de uitgang, maar aan de ingang van zijn lijden. De lofzang is zijn zwanenzang. Opvallend gemeente, want als de Heer Jezus straks het lijden gaat ondergaan, zal gaan ondergaan, dan zal Hij als een lam zijn mond niet open doen. Als een lam stemmeloos voor dien die het scheert, alzo doet Hij zijn mond niet open, dan zal Hij zwijgen. Zwijgend staan voor Pilatus, zwijgend staan voor Herodes. Maar voordat Hij als lam van God gaat zwijgen, heeft Hij eerst gezongen. En als Hij de lofzang gezongen had. Kijk, die zeven kruiswoorden, dat was op Goede Vrijdag. Maar op Witte Donderdagavond waren het de psalmwoorden die in zijn mond waren. Zullen we daar tweede gedachten? Zullen we daar ten tweede op geletten? Wat heeft Hij nou precies gezongen? Nou, ik zei het al, de Heer Jezus heeft gezongen, Psalm 113 tot en met 118. En het is bijzonder om die psalmen te lezen, elke regel van die psalmen te lezen, en dan te denken aan Jezus in die paaszaal. Laten we eens kijken wat die psalmen ons te zeggen hebben met het oog op Christus. Nou, Psalm 113 begint, we hebben het gezongen, u kunt het zien op de liturgie van vanavond. Psalm 113 begint met deze regel, halleluja, gij zeren knechten, loof de Heer. De Heer Jezus heeft dat gezongen. Hij was met name de knecht des Heren, gij zeren knechten, loof de Heer. Nou, dan was Hij wel de bijzondere knecht des Heren. Zie mijn knecht, mijn uitverkorene. En die knecht zou de leidende knecht gaan worden. Deze woorden zijn op zijn lippen geweest. Psalm 113 zingt: van wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. Ja, dat zou de Heer Jezus gaan doen. Door zijn verlossingswerk zou hij armen op gaan richten, uit de drek gaan verhogen. Hoe doet de Heer dat? Niet met eerbied gesproken van omhoog, om die mensen die er liggen in het vuil van de zonde, los van God, vervreemd van het leven met de Heer, om die armen niet met een touwtje of met een touw als het ware op te trekken uit het slijk. Nee, hij gaat ze optillen uit het slijk. Hij daalt zelf af en hij gaat vuile handen maken. Zijn handen gaan er kapot aan om armen op te tillen uit het slijk. Hij heft ze omhoog, hij is zelf afgedaald in die modder der ellende, in die bagger waarin we liggen, lagen, als gevolg van de zonde. En waar we zelf nooit meer uit omhoog konden klimmen. Al probeer je het wel zonder Jezus, maar het lukt niet. Zonder hem red je het niet. Hij is in het slijk, in het modder van de zonde neergedaald. Om armen, nooddruftigen, zoals Psalm 113 dat zingt, eruit op te heffen. Daarvoor gaat hij zelf het slijk in. Ik denk aan een andere psalm waar Jezus klaagt: ik zink in het slijk en ik voel me overstromen door die vloed. Waarom doet hij dat? Om dan mensen die daarin onder zouden moeten gaan, om ze daar bovenuit te tillen. Om ze te redden, om ze te verlossen. Wat krijgen die psalmwoorden diepgang als hij ze leest met het oog op Christus en zijn werk. Nou, dat is één, Psalm 113. Psalm 114 heeft de Heer Jezus ook gezongen. Wat staat daarin? Nou, Psalm 114 staat er bij mij boven het wonder van de uittocht, toen Israël uit Egypte toog. Ja, om het volk te verlossen moest het lam sterven. Nou, dat weten we. Zijn plaatsvervangende dood, die bracht aan de eerstgeborene, ja, aan het hele volk het leven aan. En nou staat de Heer Jezus zo en hij zingt Psalm 114. En nou gaat hij niet alleen zijn Israël verlossen, maar hij gaat Israël en heidenen, een talrijke schare, velen, verlossen. Maar daarvoor moest hij wel als het lam van God gaan sterven, morgen op de Goede Vrijdag. Hij gaat een heerlijke verlossing aanbrengen, niet alleen uit de slavernij van een tiran als farao, om mij te verlossen uit de macht en de heerschappij van de duivel, en van de zonde, en van de dood, en van de hel, en van de twijfel. Daarvoor gaat hij als borg zijn bloed geven. Weet je wat Psalm 114 nog meer zingt? Een beetje onbekend. Het laatste vers, ik heb het voor me. Er staat: die de rotssteen verandert in een watervloed. Heb Jezus ook gezongen. Die de rotssteen verandert in een watervloed. En wat denkt u dan aan? Ja, dan denk ik inderdaad aan dat het volk door de woestijn ging en dat daar water uit de rots kwam. En dan denk ik aan dat die rotssteen, Paulus zegt, die rotssteen is Christus. En dan gaat de rotssteen veranderen in de watervloed. Hoe? Daarvoor moest die rotssteen geslagen worden. Dit zingt Christus met het oog op zichzelf. Straks zal hij op de rots geslagen worden. Vastgenageld worden. Opdat er uit die rotssteen, opdat er uit zijn zijde water en bloed zou vloeien. Water ter ontzondiging van mijn schuld. En bloed ter ontzondiging van mijn schuld. En water om het te reinigen en om het te verfrissen. Als Jezus zingt die de rotssteen verandert in de watervloed. Dan ligt de verklaring van deze woorden ten diepste. En de vervulling van die woorden, die ligt in hemzelf. Maar daarvoor moest de rots wel geslagen worden. Weet je wat de Heer Jezus nog meer gezongen heeft, kinderen? Psalm 115. Gaan we dadelijk ook zingen. Nou, die begint met die woorden: niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Nou, dat is nou het hele werk waarom de Zoon van God Zoon des Mensen geworden is. Als er één geweest is die de eer van God, niet ons, maar uw naam geeft, Heer. Als er één geweest is die in zijn leven, maar in het bijzonder in zijn lijden en sterven, de eer van zijn God en Vader op het oog heeft gehad. En de verheerlijking van God heeft uitgevoerd, dan is het Jezus geweest. Die ook in zijn sterven God zal groot maken en hem alle eer zal geven. Weet je wat de Heer Jezus ook gezongen heeft? Ik heb het natuurlijk niet voor niks opgegeven vanmorgen en vanavond. Psalm 116. Psalm 116. Dat kennen de kinderen al van de, ja, van de basisschool. Dat is een van de eerste versjes die je leert. En God heb ik lief. Weet je dat de Heer Jezus dat ook geleerd heeft en gezongen heeft? Wat worden die psalmwoorden voor mij dierbaar? Jezus heeft ze. Die psalmen moeten niet weg. Die moeten nooit weg uit de eredienst. Nooit. Het liedboek van Israël, dat is op de lippen van Jezus geweest. En in hem zie ik de vervulling. Hij heeft ze op zijn lippen genomen. Eigenlijk zijn die psalmen één grote profetie van wat Christus zou doen en van zijn werk. De verklaring en de vervulling, ik zei het al, ligt in hem. Eigenlijk zijn de psalmen profetie van Jezus die in hem autobiografie geworden zijn. Hij zag daarin een levensbeschrijving van zichzelf. Messiaans. Dan moeten we maar eens bij stilstaan dat die psalmen op zijn lippen geweest zijn. En dan krijgen ze een diepe klank. Psalm 116. Jezus heeft ook gezongen in de laatste nacht van zijn leven. Ja, niet alleen als kind, maar ook vlak voor zijn sterven. En dan begint Psalm 116 met God heb ik lief. Als er één geweest is die zijn God en Vader lief gehad heeft, 33 jaar lang, dan is het de Heer Jezus geweest. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Hoort mijn stem. Toen Jezus zong in die opperzaal, God heb ik lief, toen was er in de hemel een Vader die zijn stem hoorde. En wat moet dat in de oren van de Vader geklonken hebben, dat zijn Zoon op aarde zong, God heb ik lief. Wie getrouw weer hoort mijn stem, weet je wie het ook hoorde? De engelen hoorden dat ook. En de engelen hebben geluisterd toen Jezus zong. En dat klonk in de oren van de engelen, klonk dat mooier dan het kerstlied in de kerstnacht, wat ze zelf hebben gezongen. De discipelen hebben het ook gehoord. En ze hebben meegezongen. En de duivelen hebben het ook gehoord. En die hebben met hun tanden geknarst. God heb ik lief. Ja. Ik lag gekneld in de banden van de dood. Dat heeft Jezus gezongen vlak voor zijn ingang in Gethsemane. Ze gaan zo naar buiten toe. Naar de Olijfberg. En dan gaan ze naar Gethsemane. Over een uur dan zijn ze in Gethsemane. Ik lag gekneld in banden van de dood. Hij zingt het aan de tafel, aan de tafel. En hij zingt het met Gethsemane en Golgotha voor de boeg. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En dan zie ik hem kruipen als een worm en geen man, straks. Nu nog niet, maar straks wel, en Jezus weet het. He, en dan in die banden, in die verlatenheid die voor hem ligt. Wat heeft de Heer Jezus dat gezongen? Doorleefd. Tot op de bodem. Als er één is die het weet. Ja, je kan het soms zingen als je enorm angst hebt voor de dood. He, er zijn soms in het pastoraat mensen die zo bang zijn dat ze straks naar de hel worden gewezen. En dan mag ik wijzen op de Heer Jezus. Als er één is die jou begrijpt, dan is Hij het. Als er één is die Psalm 116 vers 2 doorleefd heeft in zijn ziel, dan is Hij het. Daarom naar Hem toe. Ook met je angst. Hij is voluit mens geweest. Maar zal het door zijn ziel zijn heen gegaan, gemeente? Ik sta vanavond nog een beetje te stotteren en te stamelen. Want ik weet niet precies hoe ik daar nou een mooie preek van moet maken. Dan moet dat dan altijd. Nee, laten we proberen in gedachten te staan, te zitten, naast hem aan de tafel, terwijl hij zingt. En laten we goed luisteren. Heren, hoe zingt u en wat zingt u? En laten we de tonen opvangen. Wat klinken ze diep. Ik heb verder gezongen. Ik lag gekneld bij de angst der hel, alle troost in het midden. Ik was benauwd door bedroefenis. Benauwd. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Straks, Gethsemane. Maar ik riep de naam des Heren aan in al mijn nood. En dat deed hij op zijn knieën. Op zijn knieën. Tot driemaal toe. Vader, indien dit mogelijk is, riep de naam des Heren aan. Laat deze drinkbeker voorbij gaan. Maar niet mij, maar uw wil geschieden. Ik riep de naam des Heren aan in al mijn nood. Ja. Weet je wat de Heer ook gezongen heeft? Ik riep de naam des Heren aan in al mijn nood. Ook Golgotha. Waar die kreet geslaagd wordt. Mijn God. Waarom? Ik riep de naam des Heren aan in al mijn nood. Ziet u hoe het zijn vervulling krijgt? Diep, rijk in hem. In wat hij heeft gezegd. Geleden, gebeden. Weet je wat de Heer Jezus ook gezongen heeft in Psalm 116, kinderen? Jullie weten het. Ik was uitgeteerd. En hier nog aan de maaltijd. En morgenmiddag hangend aan het kruis. Ik was uitgeteerd, helemaal naakt. Uitgerekt. Zijn beenderen zijn van één gescheiden. Zijn ribben waren te tellen. Ik was uitgeteerd. Maar na die 3 uren van duisternis, gij zag op me neder. Wel eens in het ziekenhuis geweest, hè, waar iemand helemaal afgekloven was door de botkanker. Verschrikkelijk. Een vent van 90 kilo. En dan blijft er amper 55 kilo van over. Uitgeteerd. Ik was uitgeteerd, dominee. Maar hij zag op me neder. En dan te bedenken dat het op de lippen van Jezus ook is geweest. Ziende op hem die daar uitgeteerd aan het kruis hing. Wat zitten er donkere klanken ook in dat halleel, in dat halleluja. We hebben gezongen hoe kostelijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoot. Nou, hoe kostelijk is de dood geweest, de dood van zijn zoon in de ogen van de Vader. Toen hij uitriep het is volbracht. En toen hij zijn geest beval in de handen van zijn Vader. Hoe kostelijk is de dood van Christus geweest in de ogen van de Heer. Nou goed, dat is Psalm 116. Denk er eens over na. Psalm 117 heeft de Heer Jezus ook gezongen. Nou, dat kennen we al, dat kennen de meeste kinderen uit hun hoofd. Loof de Heere, alle gij volken, prijst hem alle gij natieën. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons en de Heere trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. Nou, dat is eigenlijk de vrucht van zijn werk. Daar zit vreugde in. Loof de Heere, alle gij volken. Dat ziet op de overwinning, dat ziet eigenlijk al een beetje op Pasen. Dat is de vreugde die hem voorgesteld wordt, dat straks eenmaal alle volkeren en alle naties de Heere zullen gaan loven en prijzen op grond van het volbrachte werk van Christus. Dat gaat over de bekering van de heidenen, alle gij volkeren. Eigenlijk moet dat nog gebeuren en dat gaat gebeuren bij de wederkomst. Dus Psalm 117 gaat eigenlijk over de wederkomst. Nu zou hij gaan lijden en sterven, maar hij komt een keer terug. Als koning in heerlijkheid, als bruidegom voor zijn gemeente, als rechter van het heelal. En als hij terugkomt, dan zullen alle volken en naties hem gaan prijzen. En dan zullen de vorsten en de koningen hem juichend hulde gaan bieden. En dan zal alle knie zich voor hem buigen, alle tong beleiden, Jezus Heer. Daar zien we met de avondmaal ook naar uit. Totdat hij komt. En dan zal op Psalm 117 ten volle in vervulling gaan. De bekering van de heidenen. En straks bij de wederkomst. Ten slotte heeft de Heer Jezus gezongen. Psalm 118. Dat is zo'n mooie psalm. Dat is zo inhoudrijk. Psalm 118. Treffend. Dat zingt over de offerdier, het feestoffer, bindt het feestoffer dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. En dan moet u eens bedenken dat Jezus dat gezongen heeft. Bindt de offerdieren, terwijl hij zelf dat zong en als het lam van God straks, als een offer, als een slachtoffer, als een zoenoffer, als een schuldoffer, zal worden gebonden. Over een uur dan gaat hij naar Gethsemane en dan wordt hij gebonden als een offerlam, een offerdier. En straks wordt hij aan het hout gekruisigd, genageld, als een offer voor de zonde, als een feestoffer voor ons, tot heil, tot vergeving, tot eeuwig leven. Wat moet er door de Heere Jezus heen gegaan? Zingen met het oog op zichzelf. Hij is dat offer. Hij zegt het. En hij zingt het. Psalm 118 zingt trouwens niet alleen over zijn vernedering. Ze hebben mij omringd als bijen. Maar Psalm 118 zingt ook van zijn verheerlijking. Dat is het wonderlijke van die Psalm 118. We hebben het gezongen, de steen die de bouwlieden veracht en verworpen hebben. Dat zal gaan gebeuren op de Goede Vrijdag. Dat zal gaan gebeuren over enkele uren als hij zal staan voor de hoge priester Annas en Caiaphas. En als hij zal staan voor de rechter Pilatus. En dan zullen de bouwlieden, de schriftgeleerden, de overpriesters, de hoge priester, die zullen hem keuren, de steen, gekeurd. En ze zullen hem afkeuren en zullen verwerpen als een misbaksel. En ze zullen hem weggooien, die steen, die de bouwlieden veracht hebben, verworpen hebben. Over enkele uren zal die worden verworpen. Maar over enkele dagen zal die opstaan. Die is door God zelf tot hoofd des hoeks gelegd. Dus Psalm 118, dat zingt over Goede Vrijdag, maar ook al over Pasen. Dus de Heere Jezus zong al over zijn eigen lijden heen. Met het zicht, met het vooruitzicht op Pasen. Ja. Psalm 118 zingt niet alleen van het sterven, maar ook van de opstanding. Wat moet dat de Heere Jezus gewoon als mens, als 100% mens. Wat moet hem dat bemoedigd en versterkt hebben? Het eindigt niet in de dood. Ik zal niet sterven, zingt Psalm 118, maar ik zal leven en de daden des Heren vertellen. Gij slaakt het mijne banden, die doodsbanden. De dood kan hem niet houden. Hij zingt dus ook al van zijn opstanding. Ja. Nou, zo gaat het in. En weet je wat ook in vervulling gaat, gemeente? Psalm 118, vers 20. U kent het, ik zeg het, ik herhaal het, maar u kent het uit uw hoofd. Dit is de poort des Heren. Weet je waar ik dan aan denk? Als de Heer Jezus dat zingt, hè, hier in die zaal, aan de tafel met zijn discipelen. Dit is de poort des Heren. In het Hebreeuws natuurlijk, hè. In het Hebreeuws. Ja. Sjare Zedek staat er in het Hebreeuws. Sjare Zedek, Sjare Zedek, de poort des Heren, de poort der gerechtigheid. Waar je zo'n ziekenhuis van hebt, het Sjare Zedek ziekenhuis. Dit is de poort des Heren. Als Jezus dat zingt, dan denk ik aan die paradijspoort die op het kruis door hem geopend wordt en waar de moordenaar als eerste samen met hem weer doorheen mag gaan. De poort des Heren die door zijn dood, lijden en sterven zal worden geopend door hem. Dan wordt er gezongen van hulp en heil ons aangebracht. Ja, door zijn werk. En die hulp en dat heil dat aangebracht is door zijn volbrachte werk, wat hij zal gaan volbrengen, dat wordt u vanavond aangereikt. Daar zal het rechtvaardig volk door trainen, dat zal wat wezen. Om straks door die poort, en als die poort dan niet op slot zit. Maar dat die poort nou open staat. En dat ik nou straks door die poort naar binnen mag gaan. Om te loven, Heere Majesteit. En dat tot in eeuwigheid. Daar zal het rechtvaardig volk door trainen. Hoort u het? Daar gaan alleen rechtvaardige mensen in. Maar die mensen zijn niet rechtvaardig in zichzelf. Die mensen die zijn gerechtvaardigd in Christus. Daar gaat een moordenaar doorheen. Die hangt aan de lippen van de heiland. Daar gaat een tollenaar doorheen. Die zichzelf moet zeggen, o God, werd mijn zondag genadig, maar ging gerechtvaardig naar huis. Hoort u het? Daar zal het rechtvaardig volk door trainen. Psalm 118. Maar dat was een volk dat gerechtvaardigd is in hem. En dat gaat erdoor. Dat gaat erdoor. En dat komt erdoor. Ja. Nou, zo eindigt Psalm 118. Dat is het laatste wat op de lippen van Jezus is geweest. Mijn God. En gij zijt mijn God, ik zal u loven. Het eindigt in de lof aan hem. Aan de Heer. Ja, nou gemeente, mag ik nog tenslotte iets zeggen over de derde gedachte. Ik heb het gehad over wanneer hij zingt. Die laatste nacht, vlak voor zijn dood, vlak voor zijn lijden. Ik heb gehad over wat hij nou precies zingt. We hebben eventjes in vogelvlucht al die zes psalmen wat doorgebladerd. En nou tenslotte met wie hij zingt. Er staat, en nadat zij de lofzang gezongen hadden, He, dus dat wil zeggen, niet alleen hij alleen, maar de discipelen daar ook bij. Die hebben ook mee, hebben meegezongen. Omdat hij ze heeft voorgezongen, zullen zij straks eeuwig mogen zingen van zijn goede tierenheid. Ik mag het hem gaan nazingen. Ik mag met hem meezingen. Hij is de opperzangmeester en ik mag erin achteraan komen. In de psalmen zien we Gods zoon in het hart. Hebben we gezien. In de psalmen zien we ook Gods kinderen in het hart. Ook dat is waar. Christus zong de psalmen. Die psalmentaal was zijn hartentaal. Maar de christen leert ze ook zingen en waarderen. Vaak zelfs in de nacht. Als je het moeilijk hebt. U zal de eerste niet zijn als u nou in een moeilijke periode in uw leven zit. Ik zou er zo een paar kunnen noemen, maar zou ik moeten. He, waar ik zomaar plotseling binnen stapte. Waar mensen het moeilijk hadden, waar een man op een ziekbed lag. En dat ging van lieveling naar het eind toe. En dan kom je daar natuurlijk regelmatig als dominee. En dan stapte je zomaar binnen, dat kan dan in een dorp. En dan hadden ze er even niet op gerekend, dan kwam de dominee binnen. In het dorp gaat dat vaak via een achterdeur. Kom je maar via de achterdeur, dominee. En dan zag je opeens dat bijbeltje zag je open liggen. Oh, ik neem het niet kwalijk. Ik zag het niet aankomen. En dan lag dat bijbeltje open. En heel vaak lag het open bij de psalmen of bij Job. Gek, hè? Die psalmen die gaan spreken juist als je het moeilijk hebt. Nou, dat is niet vreemd. Dat was dus bij de Heer Jezus ook zo. De liturgie lag wel vast, dat is waar. De liturgie lag wel vast. Heb je dat ook wel eens gemeten? Als je in de kerk komt. Ja, er zit natuurlijk met van allerlei soorten hier in de kerk. Maar je dat ook wel eens. Dan voor de dienst. Dan zit je in je bank. En je komt misschien wel in het donker in de kerk. Het is van binnen zo donker. Zo dor en zo mat. Je kijkt niet blij. Je kijkt niet blij. Nee, dominee. Er is ook geen reden om blij te zijn. Echt niet. Zo'n moeilijke week gehad. En dan ga je zitten. Je kan niet buiten de Heer. Je kan niet buiten de Heer. En dan ga je zitten in je bank. En dan kijk je op dat bord. Zo die liturgie. Dan denk je, oh, dat zijn allemaal lofpsalmen. Nou, daar ben ik nou helemaal niet voor in de stemming. Ik ben eerder in de stemming om wat boetepsalmen te zingen. Maar geen lofpsalmen. Het ligt al vast op de liturgie. Allemaal lofpsalmen. En je komt leeg de kerk in. En dan begint het orgel te spelen. Dan gaat de gemeente zingen van lieveling, dan smelt er wat. Dan breekt er ook wat. En misschien niet in het begin van de kerkdienst, maar van lieveling, dan ga je toch meezingen. Dan ga je toch meezingen. En het wonder is, dat je er op een gegeven moment ook nog kracht uitput ook. Net zoals de Heer Jezus. Die zo in het donker was, de laatste nacht. En allemaal lofpsalmen op de liturgie. En hij zong, zijn de discipelen zongen mee. Hoewel ze bedroefd waren, omdat de meester weg zou gaan. Maar ze zongen mee en ze putten er kracht uit, de discipelen. Ja, ze zingen ook mee, hij zingt niet alleen. En zingende Jezus, onder wat voor omstandigheden dan ook, met de dood voor ogen. Het is niet zo moeilijk om lof te zingen, om preesliederen te zingen, om opwekkingsliederen te zingen. Als het goed gaat, als je lekker in je vel zit. Als er een leuke beat in meekomt. Als er mooi gespeeld wordt, als iedereen blij is, dan is dat niet zo moeilijk. En dan is het ook fijn om dat dan te doen. Dat is ook fijn om dat te doen. He, maar om nou ook te zingen in de nacht. Als het moeilijk wordt. Als er tegenspoed en tranen en kruis in de grootste smarten. Als je leven geslagen is. Als je idealen aan diggelen gevallen zijn. Als je door het rauwe leven gebeukt bent. Als de glans eraf is. Als de kruis in uw leven komt. En dan wijs ik u vanavond op deze zingende borg. Hij gaat u mij voor. Nu al en straks voor eeuwig. Ik leer het hem stamelend nazingen. Zelfs in de nacht zal zijn lied bij mij zijn. Ik lig wel eens wakker, dominee. Lig ik wel eens wakker. Ik lig wel eens wakker. Ik zal zijn lof. Ik doe het niet hardop, want dan wordt mijn man of mijn vrouw die naast me ligt, die wordt ook wakker. Maar als ik dan klaar wakker en ik lig met grote ogen naar het plafond te staren, dan gaat het hier van binnen wel eens zingen. dan zing ik me wel eens boven mijn verdriet uit. Het tilt me erbovenuit. Het is God mijn maker die me psalmen geeft in de nacht. Is het nou helemaal vreemd wat ik zeg, mensen? Is er nou niemand die dat verstaat vanavond? Is er nou niemand die dat verstaat? Ja toch? Het is God mijn maker die psalmen geeft in de nacht. Zelfs in de nacht. Ik denk aan die collega dominee. Die vertelde het me eens. Hij zei, ik heb een vriend. Ik had een vriend. Die in de navolging van de grote opperzangmeester Jezus Christus de lofzang mocht aanheffen in het laatste stadium van zijn leven. Denk aan onze broeder van Poelgeest. Als je nou de lofzang mag aanheffen in het laatste stadium van zijn leven. Nou goed, in ieder geval die vriend van die collega dominee. En zeggen, ik was er oren en ik was er ooggetuige van. Dat hij zo God mag groot maken op zijn sterfbed. De dood voor ogen. De grootste pijn. De lofzang aan God te zingen. En dat niet zomaar even. Maar uren en dagen achtereen. Dat is wat. Kan je dat voorstellen? Als je iemand daar ziet liggen uitgeteerd, zo mager. En dan hoor je uit die magere, soms gebarste lippen, dan hoor je de lof van God nou opstijgen. Al is het met een heese stem. En toch. En toen kwam de godsdienst ook eens even kijken. Weet je wat ze zeiden, die godsdienstige mensen, die zware mensen? Die zeiden, dat is allemaal juichend christendom, zeiden ze. Dat is oppervlakkig en juichend christendom. Maar die man kreeg het er moeilijk mee. Van heren, overschreef ik nou mezelf? Is het nou echt waar wat ze zeggen? Is dat nou juichend christendom? En toen kwam God over. En weet je wat er in zijn hart kwam? Toen kwam God over met Psalm 47. Juich, o wolken, juich. Handklap en betuig onze God uw vreugde. En wees te samen verheugd. Toen was hij er ook. Toen was hij eruit. En toen kon hij in de laatste dagen nog verder zingen. Mooi hè? Zie je dat de Heer Jezus dat doet? Maar dat hij de zijne daarin ook meeneemt. Dat gebeurt wel zelden hoor. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Er zijn er misschien vanavond. Die daarvan getuigen zijn geweest. In het voorgeslacht. Ja. Ja. En als je nou een zwaar kruis te dragen hebt. Als je nou in een stemming bent. In een gevoel bent van nou ja. Ik hang het liefst de harp aan de wilgen. Ik laat dan daar mijn hand. Ik ga maar zwijgen, dominee. Ik kan niet zingen. Ik zwijg maar. Of ik zucht. Verder kom ik niet. Als je nou een zwaar kruis te dragen hebt. Ja, dan wijs ik u maar op hem die dat kruis ook gedragen heeft. Hij staat ervoor hoor. Nog een paar uur. De volgende morgen, dan zal hij dat kruis moeten dragen. En toch heeft hij daarvoor gezongen. Wetend wat hem overkomen zou. Dan wijs ik u maar op hem. Zeg oudere mensen hier in Rotterdam. Ja, ik lees hier en daar nog wel eens wat in de voorbereiding. Er zitten enkele schippers onder ons, toch? Van vroeger. Hij wel eens gehoord van dominee Muller. Muller geloof ik. Muller. Dominee Muller. Dat was een schippersdominee in Rotterdam. Evangelist. Bij de binnenschippers. En die ging de schepen af. En die kwam dan op het dek en zo. Hè? En dan vertelt dominee Muller. Dat er op een gegeven moment in het ruim van een schip. Daar was een man, een schipper. Die was daar in dat ruim bezig. En die man die had er een erg in dat hij evangelist kwam. En die was aan het zingen. In het ruim van een schip. Hij was aan het zingen. En die christen was aan het, weet je wat aan het zingen was? Die christen was aan het zingen op Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. Nou, die dominee Muller was nog wel een opgewekte man. En die hoorde dat. En die riep zo in het ruim, broeder, nou moet je wel doorzingen hoor. En toen begon hij te zingen, maar de Heer zal uitkomst geven. Was je hem? Je mag het best wel eens zingen. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Maar je moet wel doorzingen. Je mag doorzingen. Je hoeft er niet in te stikken. En je hoeft er ook niet in te blijven steken. Ziende op die zingende borg. Ja, zo zong de Heer Jezus een lofzang voor het aangezicht van de dood. Mensen, wij gaan allemaal sterven. Dat zit er ook in. Ook wij gaan allemaal een keer sterven. Zal de poort dan voor me gesloten zijn? Of zal die poort dan openstaan? Die poort des Heer. Hoe zou... Weet je wat ik wel eens denk? En nou zit ik hier aan het avondmaal vanmorgen. En dan sta ik hier op de kansel. En dan denk ik toch wel eens bij mezelf. Hoe zou het nou met je aflopen, jongen? Met al die preken bij je. Hoe zou het nou met me aflopen? Ja. Plotseling. Zomaar ineens. De adem eruit is. De laatste adem. Of zou ik op een ziekbed krijgen. Een sterfbed. Zou ik dan zuchten? Zou ik dan zwijgen? Of zou ik dan door Gods stervensgenade mogen zingen? U begrijpt dat ik als dominee nogal eens een keer kom bij sterfbedden. En dan zie ik dat er velen, maar goed luister hoor, dat er velen zwijgend de eeuwigheid ingaan. Die glijden zo weg. Broeders, u kan het beamen als u er een aantal jaren in zit. He, die glijden zo weg naar de eeuwigheid. En dan denk je bij jezelf, ja, waar zullen ze nou hun ogen hebben opgeslagen? Zou het nou in de hemel zijn? Of zou het nou in de plaats van pijnering zijn? Ik weet het niet. En dat is zo knagend dat je het niet weet. Dat je het niet weet! Velen die glijden zwijgend, die plonzen de eeuwigheid in. Sommigen, daar staat het angstig doodzweet op iedere haar van hun hoofd. De druppels van het klamme zweet. Maar tegenwoordig kunnen ze je plat spuiten. Als je moet sterven en je kan sterven, dat lijkt me zo verschrikkelijk. Hè? Dat lijkt me zo erg. Als ik wel aangezeten heb aan de tafel beneden. Maar als boven wordt gezegd, ik heb u niet gekend. Sommigen, die gaan juichend en zingend ten hemel in. Die hebben het hier al mogen leren, door genade. En die mogen het straks voortzetten, eeuwig. Soms onder hele heftige omstandigheden. De geschiedenis getuigde van. Dat ze daar stonden op een staak. Vastgebonden, in de brand gestoken op de brandstapel, terwijl je voeten in die vlammen verteerden, maar dat de liefdesvlammen van Christus nog hoger gingen in je hart dan de vuurvlammen op de brandstapel. O, dan hebben ze gezongen. Of je nou 86 was, Polycarpus, of je was 26, ook jonge gelovigen die omgekomen zijn vanwege hun geloof in Christus. En ze hebben juichend op de brandstapel gestaan. Zingend in de pijn. Juichend in de vlammen. Hoe is mogelijk? Omdat de zingende borg is voorgegaan. Gemeente, ik ga eindigen. Ik dacht, ik hou het vanavond wat kort. Maar het is toch nog langer geworden dan ik gedacht had. Mag ik eens toepassen? Mag ik vanavond eens een wervingsactie houden? Mag ik u vanavond eens oproepen om lid te worden? Om lid te worden? Van het Maranatha-koor? Nee, dat bedoel ik nou even niet. Mag u ook wel lid van worden, hebben ze ook leden nodig. Maar dat bedoel ik nou even niet. Ik ga even een stapje dieper. Namens de grote opperzangmeester, Jezus Christus, zou ik u zo graag willen werven om samen in zijn naam de lofzang aan te heffen. Om nou lid te worden van dat koor, dat geen Holland koor is, maar een wereldkoor. Met oude mensen erin, die een kraakstem hebben, zeg. Nou, we zijn wel lid van dat koor, waar Jezus de opperzangmeester van is. En waar jonge kinderen ook al op zitten. Jonge kinderen die van de Heere houden en aan hem gehecht zijn. En zo graag zingen van hem, van Jezus. En waar ook tieners op zitten. Die meezingen. Je ziet ze soms. Vanaf die kansel zie ik natuurlijk een hoop. Niet alles. En dan kijk ik wel eens een beetje zo, een beetje achterin zo. Hey, jongen, waarom zing je nou niet mee? Waarom ga je niet mee? Hey, als je nou lid van de koor wil worden, dan komt er een moment in, je leert hier zingen, echt. Je leert het hier. Niet omdat het moet, maar kan niet anders. Kan niet anders. Dan leer je meezingen met de opperzangmeester. Om straks te mogen zijn, te staan aan die glazen zee, waar die blijde zangers zullen staan. De spelien, de harp en de cymbal zullen slaan. Waar zullen ze dan voor zingen, dominee? Van zijn goede tieren, nee. Eeuwig. Eeuwig van zijn goede tieren. Weet je waar ze nog meer van zullen zingen? En ze zullen zingen van de wegen des Heren. De weg die God met je gegaan is door dit aardse dal. En nu misschien tranen onder het klagen, hè? Maar straks zullen ze ervan gaan zingen. Geloof je dat? Geloof je dat? En ze zullen zingen van de wegen des Heren, de weg die God met je gehouden hebt. De weg die God met je gegaan is, in je persoonlijk leven en met alles wat je in dit leven hebt meegemaakt. En ze zullen zingen van de wegen des Heren. Ze zullen vooral zingen van Hem, die ons heeft lief gehad en ons gekocht heeft voor God met zijn dierbaar bloed. De wereld zingt ook. De wereld zingt ook. Ja. De wereld zingt ook. Met al die liederen die je kan horen op de radio. Alle liederen die je kan horen met al die clips en zo. TV. Ja. Maar dat lied van de wereld, dat zal een keer verstommen. En dan zullen al die mensen die nou zo hard, hè, met een koptelefoontje in, die nou zo hard hebben meegezongen met de liederen van de wereld, die zullen straks eenmaal gaan schreeuwen. Schreeuwen. Wat zullen ze gaan schreeuwen? Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Nee, dan is dat, dan zijn die mensen hier rondom Jezus, die zijn gelukkiger af. We leren het hier beneden en straks eeuwig boven. Kom, schrijf u in. Ga vanavond nog naar deze grote opperzangmeester toe. Psalm 118 eindigt met: want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ja, daar zal het allemaal in eindigen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Halleluja. Amen.